Ja, vandaag presenteren wij dus een pakket wat binnen 3 minuten en 56 seconden kan laden. Dus dat is ontzettend snel, daar zijn we ontzettend trots op. Daar hebben we jaren hard aan gewerkt en hard aan ontwikkeld. En we zijn trots dat we dat vandaag mogen presenteren aan onze partners en ja, mensen uit de industrie. En hopen hiermee veel mensen te kunnen inspireren.
Nou, ik kan niet wachten, want het duurt me altijd veel te lang als ik moet opladen van de auto.
Ja.
Wat is het wat de concurrentie nu ongeveer kan? Houden jullie dat in de gaten?
Ja, absoluut. Ja, wij zien, we hebben ook zeker voordat we dit presenteerden ook zeker gekeken van, nou, waar staat op dit moment de markt? En die gaat echt absoluut wel mee, maar toch wel echt richting die enkele minuten zien we op dit moment op de markt nog niet auto's beschikbaar. Wel zien we dat er vanuit verschillende autofabrikanten plannen zijn. Maar die worden dan bijvoorbeeld ja, volgend jaar of wel het jaar daarna pas echt uitgebracht en realiteit gemaakt. Dus op dit moment, in de buurt van die 4 minuten die wij presenteren, komen niet veel concurrentie tegen.
Nee, zijn we wel echt de snelste.
Hey hallo en welkom bij deze nieuwe TechGirl podcast. Mijn naam is Anke Horstman en in dit podcastseizoen spreek ik met andere techvrouwen wat hen opvalt in de techwereld. Vandaag in de uitzending Nadine Duursma, Hieke van Hees en Julia Niemeyer. Deze podcastaflevering doen we het net even wat anders dan in andere episodes. Ik spreek namelijk de gasten niet in een studio. Nee, ik ben letterlijk naar ze toe gegaan op locatie. Het ene interview is in Amsterdam, tijdens de onthulling van de nieuwe zonneraceauto van het Brunel Solar Team. En Nadine vertelde daar bijvoorbeeld hoe het haar lukte om tot wel 10 keer sneller berekeningen door te voeren om het perfecte aerodynamische design van de auto te berekenen. En zo hopen ze het snelste zijn in de World Solar Challenge in Australië. Voor het andere interview reed ik naar het zuiden van het land. In Helmond vind je de Automotive Campus met allerlei verschillende autobedrijven en studententeams. Ook studententeam InMotion werkt daar aan een hele interessante snellaadtechniek en presenteert daar vandaag de uitkomsten van. Nou, InMotion teamleden Julia Niemeyer en Hieke van Hees vertellen er alles over in de komende 20 minuten van deze aflevering.
Als InMotion hebben wij dus een elektrische raceauto. En hiermee kunnen wij al in 12 minuten laden. En de capaciteit is vergelijkbaar met een Tesla Model 3. Maar dan laden we eigenlijk al 2 keer zo snel. Maar wat we als InMotion echt willen is deze laadtijd nog meer naar beneden brengen. Tot uiteindelijk eigenlijk dat de tijd om te laden net zo snel is als de tijd om te tanken. Want we willen het elektrisch rijden veel aantrekkelijker maken voor de consument. En we zien nu dat eigenlijk een barrière toch nog wel is dat het gewoon niet gebruiksvriendelijk genoeg is vergeleken met de fossiele brandstofauto. Dus vandaar zijn wij eigenlijk specifiek echt op die laadtijd gefocust. Om die zo laag mogelijk te brengen, om dat geen barrière meer te laten zijn. Ja. Ja.
En vertel eens, wat is er zo revolutionair? Want jullie hebben de podcast verschijnt deze keer op donderdag, omdat jullie natuurlijk iets fantastisch hebben gepresteerd vandaag.
Ja.
Wat is dat? Vertel eens.
Ja, vandaag hebben wij onze Next Generation Battery Pack aan de wereld laten zien. Voornamelijk aan ons partnernetwerk, maar nu komen ook natuurlijk alles naar buiten. Ons Next Generation Battery Pack gaan we dus van 12 minuten naar slechts 4 minuten. Waardoor je bijna net zo snel kan laden als kan tanken. Wat dus ook betekent dat we de snelst ladende raceauto ter wereld presenteren vandaag. En dat is allemaal te danken aan ons hele innovatieve koelsysteem. Dus batterijen worden heel erg heet. Dat zie je ook als je je telefoon oplaadt, die wordt gewoon warm. En dat is nog maar 1 vrij kleine batterijcel. Wij hebben echt wij creëren bijna 1000 keer die warmte in een pakket. En door warmte degraderen batterijen heel erg snel en wordt de levensduur korter. Je kan ze dus dan ook minder snel laden. Dus koeling is heel erg belangrijk. En wij hebben daarom cell-level koeling geïntroduceerd op de automotive markt. Wat betekent dat we eigenlijk elke cel individueel koelen en daardoor veel meer warmte uit dat pakket kunnen trekken. Waardoor we ook meer energie er kunnen instoppen en het sneller weer ook eruit kunnen halen. Dat is iets wat ook, zover wij bekend is, nog niet gedaan in de automotive industrie. Dus daar zijn we heel erg trots op dat het ons is gelukt. We zitten dus ook met hele kleine barrières. We hebben op 2 mm onze koelmethode gedesigned en geïmplementeerd. En eigenlijk alles hier in Helmond of Eindhoven samen met ons partnernetwerk. Maar voornamelijk eigenlijk de studenten zelf. Dus dat is heel erg gaaf.
En waarom kan dat nu wel? En waarom kon dat dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld niet?
Ja, wij deden het eerst met de 12 minuten koelden wij op module level. Dus ja, het batterijpakket bestaat uit een aantal modules. En die modules bestaan weer uit een groep cellen. Eerst kregen wij onze modules vanuit een partner waarom wij het koelsysteem hebben gebouwd, waarmee we al die 12 minuten konden bereiken. Maar omdat we zagen van daar zitten ook nog verbeteringen in, we moeten dus nog dieper het pakket in, hebben besloten om de modules echt helemaal zelf te gaan ontwerpen en te gaan bouwen. Wat ook een ontzettend mooie uitdaging voor het team was, omdat het iets was wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En hierdoor konden we dus inderdaad tussen die cellen gaan koelen. En daarvoor is ook door voorgaande teams heel veel onderzoek gedaan. Ja, welke methode heb je nodig? Wat werkt wel, wat werkt niet? Maar ook welke cellen hebben we nodig om dit voor elkaar te krijgen? Dus daar is ontzettend veel onderzoek vooraf gegaan. En in ons jaar hebben we het uiteindelijk weten te ontwerpen en te produceren. Waar we ontzettend trots op zijn.
Ja, en wat je ziet is dat de batterijcelindustrie ook gewoon heel erg snel gaat. Dus er komen steeds meer nieuwe cellen op de markt met grotere capaciteit, grotere energiedichtheden. En daar groeien wij gewoon in mee. Dus wij zijn geen batterijcelproducent, wij zijn echt een batterijpakket, producent eigenlijk. En je ziet dat wij dus bij het vorige pakket, dus 3 jaar geleden, die we 3 jaar geleden hebben gepresenteerd, dat er hele andere standaarden waren. Toen deden auto's er nog veel langer over. Dus toen deed je echt makkelijk bijna 30, 40 minuten over snel laden. Wij vonden dat echt gewoon niet snel genoeg. En nu zie je dat de markt ook al weer verschuift. Dus nu kunnen de meeste of grote goede elektrische auto's kunnen snel laden in ongeveer wel 20 minuten. En wij hebben dus al 3 jaar geleden laten zien dat wij dat al 2 keer zo snel kunnen. Maar vandaag hebben we echt laten zien dat we dat echt nog veel sneller kunnen. Bijna 5 keer zo snel.
Ja, dus jullie lopen behoorlijk voor op de grote autofabrikanten.
Ja.
Zien jullie wel dat jullie technologie op een gegeven moment omarmd gaat worden? Of waar staan we over bijvoorbeeld 5 jaar?
Ja, dat hopen we wel. Het doel van Emotion is echt het inspireren van de maatschappij, studenten, organisaties. Door middel van onze unieke raceauto's. Waarbij wij gewoon eigenlijk willen laten zien dat als een studententeam hier in Eindhoven en Helmond dat kan, dan kunnen grote autofabrikanten het ook. Dus we hopen echt dat we hiermee een beetje de industrie kunnen uitdagen van hey, nu jullie. We moeten dit echt met z'n allen doen. Die energietransitie die moet er gewoon snel aankomen. Anders zijn we te laat. Zeker met de Europese wetten die er nu ook aan zitten te komen, de Nederlandse wetten, dat er geen fossiele brandstofauto's meer verkocht kunnen worden. Is dit zeker een stap in de juiste richting voor de consument om een elektrische auto te gaan te kopen.
Is dit dan de technologie van de toekomst? Of waar moet ik dan aan denken?
Mm-hmm. Ja, wij zien inderdaad dit is absoluut als de technologie voor de toekomst. Wij focussen ons op het sneller laden, maar daarnaast zullen ook nog andere onderdelen ook mee moeten. Denk aan de infrastructuur ofwel toch kijken van oké, we kunnen nu snel laden, maar hoe maken we het ook betaalbaar? Het zijn eigenlijk allemaal kwesties die meespelen om het uiteindelijk toch 100% gebruiksvriendelijk te maken. Wij zetten dus de stap in de richting van het snel laden, maar we hopen ook dat in andere richtingen ook de stappen worden gezet, waardoor het uiteindelijk mogelijk is om iedereen elektrisch te laten rijden.
Ja. Ja. Ja, dan zal er ook bijvoorbeeld wat weer aan de laatste stations langs de snelweg weer moeten veranderen. En in de auto zelf en wat nog meer.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja.
Wat we wel nu zien is ons pakket wat wij vandaag presenteren, dat die kan opgeladen worden met de laders die nu langs de weg staan.
Oh,
dus de snelladers die nu langs de weg staan. Wat het mooie is aan batterijpakketten is, en aan de batterijpakketten die wij ontwerpen, is dat de laadtijd niet zal veranderen hoe groter je ze maakt. Het ligt er alleen aan de energie die je erin steekt. Dus dat betekent dat we ook als we grotere pakketten zouden creëren of juist kleinere pakketten, die laadtijd zal niet veranderen. Dus zo is het heel erg schaalbaar en kunnen we ook kijken naar hoe dit ook bijvoorbeeld geïmplementeerd kan worden in veel grotere voertuigen. Zodra die grotere laders en nou ja, grotere, dan ga je het ook hebben over grotere connectoren, veel grotere, allerlei dingen in de echte elektrotechniek. Die zullen dan ook veel sterker moeten worden, veel dikkere kabels. Dat komt er allemaal bij kijken, maar voor nu zou je wel onze auto ook langs de snelweg kunnen laden.
Ja.
Ja, dan ga ik toch even een beetje vervelend zijn. Maar je hebt wel eens elektrische auto's die vliegen in de fik. De brandweer heeft nog weinig middelen of weinig know-how over hoe die auto's te blussen.
Ja.
En toch zeggen jullie van ja, we moeten hierop door blijven ontwikkelen, want dit is de technologie van de toekomst.
Ja,
gaat dat niet een beetje scheef? Of wat kunnen we daaraan doen dat die auto's dan toch beter te blussen zijn of veiliger worden? Nou, jullie snappen wel wat ik bedoel.
Ja. Ja, veiligheid is echt onze nummer één prioriteit. Zeker omdat we allemaal studenten zijn. En we heel erg veel, een heel erg groot hart hebben voor de auto. Dus we willen echt niet dat daarmee gebeurt. Vandaar dat er ook heel veel veiligheidssystemen in de auto zitten. Dus wij meten echt alles wat je zou kunnen meten, meten wij in de auto. Dat is ook voor ons heel erg belangrijk om heel veel data eruit te kunnen halen. Zodat we echt ten alle tijde kunnen zien wat die cellen doen, wat die temperatuur ervan is. Dus als die oververhit raken, dan kunnen we de auto stopzetten. Een van de grootste veiligheidsmechanismes die wij in de auto hebben is dat er twee soort van blusgaten op het batterijpakket zitten. Daar kunnen op hele hoge druk kunnen daar waterhoses eigenlijk ingestopt worden. En die in één keer het batterijpakket met een enorme druk onder water zetten. En dan zal het dus minder fikken. Dus dat zijn een van de methodes die wij al hebben geïmplementeerd, zodat die veiligheid beter is. Mm-hmm. En dat is wel heel erg belangrijk. We gaan ook altijd wel gewoon met goede, betrouwbare celleveranciers in zee, zodat we zeker weten dat alles, alles veilig is.
Ja, en verder hebben we natuurlijk ook als student aan het begin van het jaar ontzettend veel trainingen gehad. Dus alle mensen binnen het technisch team die worden daar ook volledig voor opgeleid om echt volgens alle veiligheidsprotocollen aan het werk te kunnen. En ook binnen het team hebben we daar verschillende regels voor opgesteld. En houden we er ook rekening mee dat iedereen altijd op dat moment echt scherp is. En er niks onveiligs kan gebeuren.
Mm-hmm.
Ja.
Dus jullie hebben fantastische technologie ontwikkeld. Mm-hmm. What's next? Jullie hebben al een fantastische auto. Mm-hmm. Vertel daar eens wat over. Je bent al aan het testen geweest of ga je nog meer testen? Wat is het vervolg?
Ja, we hebben wel het batterijpakket al buiten de auto getest. En nu is het echt zaak om uiteindelijk ook het batterijpakket in de auto op het circuit te testen. Dus daar zal het volgende team, we wisselen in september, zal daar voornamelijk op focussen. En ook te kijken van hoe kunnen we dit op circuit aan een mooi groot publiek laten zien dat dit daar ook werkt. Dus daar zullen ze ook voornamelijk naartoe werken. Dus een ontzettend mooie stap. En uiteindelijk hopen we echt vanuit een beetje het ontwikkelingsteam wat we nu hebben echt te kijken van wat komt er kijken bij zo'n race als we het on track mogelijk willen maken. Dus daar zal voornamelijk ook de focus op liggen.
Ja. Ja, de reden dat we het inderdaad ook in een raceauto implementeren is omdat het een heel mooi beeld creëert. En er worden ontzettend veel nieuwe technologieën bedacht in Formule 1, Formule 2, maar ook hele andere raceklasses. De LMP-auto's, dus de Le Mans prototype-auto's, die staan er ook echt om bekend dat het onderzoeksplatformen zijn en heel veel nieuwe innovaties inkomen. En wat wij willen laten zien is als het zelfs de zwaarste omstandigheden, dus het langdurige racen aan kan, dan kan het ook in elke personenauto. Want dan, als het daar zich houdt, dan houdt het zich ook gewoon op de weg. Dat willen we dus laten zien. En daar gaan de volgende teams zich op focussen om het ook echt op track te kunnen laten zien.
Maar ja, langdurig racen. Ik bedoel, hoe harder je gas geeft bij zo'n elektrische auto, hoe sneller je bereik natuurlijk naar beneden gaat. Net zoals bij elke auto, uiteraard.
Ja.
Maar hoe zien jullie dat dan voor je?
Ja, daar moet je inderdaad een balans in vinden. Daar hebben we ook al afgelopen jaar goed naar gekeken. Inderdaad, als je op maximale snelheid rijdt, dan is de auto sneller leeg, moet je ook weer sneller laden. Maar dat is gewoon echt, qua strategie moeten we daar naar kijken. Willen we iets minder hard rijden en iets minder vaak laden? Uiteindelijk kun je met simulaties kijken. Waarmee je waarschijnlijk het verst zal komen binnen bijvoorbeeld een 1-uursrace qua aantal rondes. Dus daar moeten we gewoon strategie voor bepalen hoe we uiteindelijk zo'n race zouden willen insteken. En of we nou juist het snelle rijden willen laten zien ofwel gewoon het laden wat we mogelijk kunnen maken. Dus daar zullen we ook komend jaar naar kijken hoe, uh, dat naar voren gaan brengen.
Ja, daarnaast, bij elektrische auto is het ook het mooie eraan, je kan energie terugwinnen. Dus je kan door regeneratief remmen, kun je energie uit de wielen en uit de motoren kun je weer terugwinnen en weer in de batterijpakket stoppen. Daar zullen we dus een hele goede balans uit die simulaties, zoals Julia zegt, moeten halen. Zodat we echt goed kunnen kijken van wat is nou die optimale race-strategie. Wij als team hebben ons heel erg gefocust op de nieuwe innovatie. En het volgende team zal zich meer gaan focussen op deze technieken.
Ja, super tof. En wel jammer. Ja, jammer. Jullie weten waar je het voor doet. Maar ja. Uiteindelijk is zo'n auto zien racen natuurlijk wel... Ja, daar doe je het dan uiteindelijk voor.
Ja. Ja.
Aan de andere kant, jullie hebben weer een mooie stap gezet... richting dat einddoel, denk ik.
Ja, ja, absoluut. Ja, we hebben wel afgelopen jaar ook op verschillende evenementen... wel demo-rondes gereden met ons eerste batterijpakket... die in 12 minuten kan opladen. Dus gelukkig hebben we absoluut de auto wel zien rijden, ook op de weg dit jaar. Dus dat is natuurlijk super tof. En nu een tijdje niet, maar we weten allemaal waarvoor we het doen. Namelijk voor wat we nu mogen presenteren aan het grote publiek. En daar zijn we zo trots op dat daar eigenlijk heel weinig tegen op kan.
Ja. Ja, en we weten zeker dat we er volgend jaar, zodra we wel weer echt on track zijn, dat we erbij zullen zijn. We zijn een ontzettend hecht team. We doen dit al 11 jaar. En nog steeds zien we bijna elke woensdag hebben we dus die teamavond... waarbij heel veel oud-leden weer terugkomen en ons helpen. En ja, eigenlijk echt als we weer als één team samen innoveren. Dus we weten zeker dat we ook weer volgend jaar uitgenodigd zullen zijn... en de auto weer echt zien rijden. Dus dat wordt heel erg gaaf, ja.
Ja, en ook een van de oprichters van het team... die 11 jaar geleden begonnen is ook nog steeds betrokken erbij. En dat laat toch wel zien dat iedereen echt een groot hart heeft voor het team. En nog steeds graag adviezen deelt en meedenkt welke richting we het best op kunnen gaan.
Maar word je dan ook echt vrienden, zeg maar, onderling? Want
zeker.
Je zit zo met elkaar per week opgescheept. Dat moet haast wel, toch?
Ja, inderdaad. We zijn echt een heel erg hecht team. Dus we doen ook heel veel leuke dingen samen. Dat is ook heel erg belangrijk. Zeker, we zijn allemaal studenten. Dus we zijn allemaal tussen de 21 en 24. Dus je moet ook wel leuke dingen doen. Dus we sporten samen, eten samen. We zijn ook afgelopen jaar naar de... We gaan bijna elk jaar naar de 24 uur van Le Mans. Dat is eigenlijk de race waar ook onze auto uiteindelijk, onze ultieme droom is, dat onze auto daar ook gaat rijden als een van de eerste elektrische raceauto's. Die op de 24 uur van Le Mans, dat we daar onze technologie kunnen laten zien. Dus daar gaan we elk jaar gaan we daar met het team naartoe als eigenlijk een uitstapje om te kijken hoe wij daar ooit in de verre toekomst kunnen staan. Dus dat is wel heel erg gaaf. Zo doen we heel veel leuke dingen en worden we inderdaad wel ook echt heel erg hecht met elkaar.
Oh, een beetje vooruit dromen, zeg maar, in de toekomst.
Ja, precies. Dat doen we dan.
Hey, en wat is nou uiteindelijk het hoofddoel of de grote droom waar jullie het allemaal voor doen?
Ja, dat is wel echt uiteindelijk onze technologie. Dus waar we het al over hadden, dat echt net zo snel kunnen laden als tanken. Ja, eigenlijk dat zichtbaar maken op het circuit. En onze ultieme droom daarbij is dan toch wel deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De race der races en daar te laten zien dat onze technologie werkt. Aan het grote publiek. Dat zou echt fantastisch zijn.
Maar je zou niet willen dat bijvoorbeeld elke Volvo straks met dit pakket wordt uitgerust. Of dat noem een ander automerk, zeg maar.
Op dit moment zijn we nog niet in de gelegenheid om het te verkopen. Of dat willen we ook nog niet. Nu is het echt een onderzoeksplatform en een innovatiemotor voor onze studenten. En om de industrie te kunnen inspireren. Wij zijn natuurlijk heel erg voorstander van zo snel mogelijk die energietransitie ingaan en zo snel mogelijk iedereen aan het elektrisch rijden te krijgen. Dat hopen we dus wel te doen door te laten zien dat dit soort technologieën eraan zitten te komen. Waarbij als team wij natuurlijk ook het racen wel een beetje in ons bloed hebben. Dus dat wel eerst on track willen laten zien.
Maar is het dan inspireren en dan maar zelf laten uitzoeken? Ja, ik wil niet lullig doen hoor, maar hoe moet ik dat dan voor me zien?
Op dit moment zijn al onze IP's zijn gewoon van onszelf. En samen met onze partners ontwikkelen wij alles. Wat in de toekomst gaat gebeuren, dat zullen we wel zien. We zijn nu er echt voor inspiratie er.
Wat zouden jullie andere vrouwen willen meegeven die geïnteresseerd zijn in techniek of die al in de techniek werken? Wat is jullie laatste goede boodschap voor hen?
Ja, voor mij zou het zijn vind jouw niche in de technologie. Er zijn zoveel bijzondere technologieën. En voor iedere vrouw is er denk ik echt wel wat te vinden in de technologie. Of dit nou op data gericht is, zorggericht, bouwkundig gericht. Er is zoveel. En ik denk echt dat er voor iedere vrouw iets is in de technologie dat haar kan inspireren. En waarin zij zou willen werken.
Ja, ik zou vooral ook in ieder geval zeggen van, ja, mocht je iets voor ogen hebben wat je graag zou willen doen, ja, ga daar gewoon voor. Al was het voorheen een taak wat voornamelijk mannen deden, ja, laat dat gewoon niet een barrière voor je zijn. Ga ervoor. En ja, ik denk dat we nu ook als vrouw binnen dit team hebben gezien dat we hartstikke goede toevoegingen zijn en dat het juist ja, prettig werkt zo met verschillende perspectieven, verschillende achtergronden. Ja, dat moet je gewoon niet uit de weg slaan.
Heb je zelfs het idee dat je misschien wel van meerwaarde bent omdat je juist een vrouwelijk perspectief hebt? Of is het, nou, ik ben gewoon net als alle andere mannen, dus ja.
Ja, ik denk dat juist de combinatie, dat is gewoon heel erg goed. Dus we hebben ontzettend technische jongens hier in het team lopen die super veel kennis hebben. En wij hebben juist weer kennis op hele andere gebieden. En dat is, het vult elkaar zo mooi aan. En we maken echt samen, zorgen we ervoor dat die auto rijdt en dat we al de financiële middelen hebben, zodat we dat kunnen doen. Dat iedereen in het team zich veilig en vertrouwd voelt en ja, verantwoordelijkheid draagt voor waar we naartoe werken. En iedereen heeft daarin zijn aandeel. Dus ik denk dat, ja, we staan hier echt zo erg goed samen in. En de samenwerking tussen dit team is gewoon het belangrijkste. Dat maakt onze auto en onze technologie.
Oké, dat is echt super vet, vind je niet? Ik kan zelf niet wachten tot het moment daar is dat we nog maar enkele minuten hoeven te laden. Nou, voor mij persoonlijk zou dat wel een omslagpunt kunnen betekenen om wel te gaan kiezen voor dat elektrisch rijden. Nou, nog even wachten tot het zover is dus, voor mij als consument. Elektrisch rijden kun je ook op andere manieren doen, namelijk door zonnepanelen op je auto te bouwen. Nou, dat is niet echt conventioneel, dat is ook niet de standaard voor op de weg. Maar je kent vast en zeker wel de World Solar Challenge, die om de 2 jaar plaatsvindt in Australië, waar dus verschillende teams aan meedoen en dus wel zonnepanelen op hun auto bouwen. Nou, ook dit jaar kun je een spannende race verwachten, waar onder andere het Brunel Solar Team uit Delft aan meedoet. Ik sprak Nadine Duursma er vorige week over tijdens de onthulling van hun nieuwe zonneraceauto, Nuna 12 genaamd.
Nadine, wat gebeurt er hier vandaag?
We zijn er vandaag in Amsterdam en het is een bijzondere dag, want we gaan onze nieuwe zonneauto Nuna 12 onthullen. Daar hebben we met het team een heel jaar lang aan gewerkt en hij is een heel jaar lang geheim gebleven. Niemand die wist eigenlijk wat wij met z'n 18 hebben gemaakt. En vandaag gaan we aan de buitenwereld laten zien hoe die eruit ziet en wat die allemaal kan.
En je zegt een spannende dag. Voel je dan ook van binnen dat je enorm gespannen bent of voelt dat dan wel weer mee?
Niet zozeer heel gespannen, maar vooral dat ik het spannend vind om aan vrienden en familie te laten zien. Want die wisten gewoon een heel jaar niet waar ik mee bezig was.
Maar wat heb je dan al die tijd tegen ze gezegd als je al die avonden en dagen weg was?
Ja, ze wisten wel dat ik een zonneauto maak en ze weten ook het doel wat erachter zit. Dus dat wij die race in Australië willen winnen. Maar wat ik precies doe en wat er precies uit is gekomen, dat is nu, dat wordt echt vandaag bekendgemaakt.
Nou, dan gaan we straks even hebben over jouw rol binnen het Solar Team, waar je de afgelopen weken, maanden, jaren aan hebt gewerkt. Maar vertel nog eens voor degene die niet zo bekend is met een zonneraceauto, wat is dat precies?
We zijn een team van 18 studenten van de TU Delft en wij bouwen met z'n 18 in 1 jaar lang een zonneauto. En daarmee gaan we proberen wereldkampioen te worden in de race in Australië. Het is een race van 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. Dus echt door het Australische outback en de woestijn. Super spannend. En daarmee doen teams van de hele wereld mee. Japan, Amerika, Duitsland, België. En dat is super spannend. Het is gewoon echt de Olympische Spelen van de technologie.
Ja, zo klinkt dat ook wel een beetje. Ja.
Ja.
Jeetje, en zijn dat dan ook de beste landen, zeg maar, op het gebied van solarauto's? Kun je dat wel stellen op deze manier?
Niet per se solarauto's, maar wel solarauto's voor die race, ja.
Ja, 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 logisch, natuurlijk. Ja. Ja. Wat ik me even afvraag, hè? Hoe zit dat precies in elkaar, zo'n auto? Is dat dan, je gaat rijden en met dat je rijdt, krijg je automatisch energie en hoef je nooit meer bij te laden? Of wat voor technologie zit daar nou achter?
Zo werkt het niet helemaal. Je hebt een paneel en het paneel die vangt allemaal zonlicht op. En dat zonlicht dat wordt dan omgezet in energie en die laat de motor draaien. Daardoor kan de auto heel hard rijden. En soms werkt die paneel te veel energie op en dan gaat het naar de batterij. En dan kan de auto ook rijden als er even schaduw is of als het even bewolkt is.
Maar je begint wel met een volle accu.
En we beginnen vol en als het goed doet, dan eindig je leeg.
Ja, na die 3000 kilometer dus.
Ja.
Hey, wat is er zo bijzonder aan de auto die jullie vandaag presenteren? Wat voor hoogstaande technologie zit erin ten opzichte van andere jaren?
Van alles. We hebben een nieuwe accu. We gebruiken voor het eerst pouchcellen. Dat zijn dezelfde accucellen die ook in je telefoon zitten. Dus die hebben een hele hoge energiedichtheid. En daardoor hebben we onze capaciteit bijna met 2 keer vermenigvuldigd ten opzichte van de vorige auto. Daarnaast hebben we ook nieuwe zonnecellen. We leggen de zonnecellen dit jaar over elkaar heen. En daardoor kon de auto nog kleiner worden. Hij is ook de dunste auto ooit. Het zijn eigenlijk een soort vliegtuigvleugels op elkaar.
Zo.
En het zijn de dunste vleugels ooit. Het was heel moeilijk om te maken, want daardoor kreeg mechanica het moeilijk met ze goed sturend te krijgen. En zelfs dat is ook gelukt.
Maar het lijkt me toch ook wel lastig dat je dan met zulke dunne materialen op een gegeven moment te maken hebt. Dan moet je ook weer oppassen. In zo'n woestijn is het niet allemaal, ja, het lijkt wel vlak, maar ik denk dat daar ook wel best wel wat risico's in zitten, of niet?
Ja, klopt. We hebben onze auto wel goed doorgerekend. Dus van een klein hobbeltje gaat hij niet kapot. Maar het is wel zo dat je hem niet overal kan optillen. Dus bijvoorbeeld aan de voorkant kan je hem gewoon niet tillen, want dan buigt hij door. En als je dat te vaak doet, dan is je hele mooie aerodynamische vorm weg. Maar bijvoorbeeld achter het nummerbord of waar de coureur zit, daar is die wel stevig genoeg. En daar kan je hem wel op tillen.
En als je hem dan moet vervoeren helemaal naar Australië, dat zal over een tijdje gaan gebeuren dan. Want ja, ik kan me zo voorstellen dat dat best wel een angstig proces is.
Ja, je weet niet hoe die aankomt. Ik ben heel bang voor, want je stopt de rijdende auto, die stop je erin. Hij gaat met een hele grote container in de flight case het vliegtuig in zo'n cargo vliegtuig. En ja, je stopt hem rijdend in en je weet eigenlijk niet of die er heel uitkomt. Dat is altijd een heel spannend moment. Maar gelukkig hebben we die auto helemaal zelf gebouwd. Dus als die kapot is, weten we ook hoe we moeten maken.
Als hij niet te veel beschadigd
is. Als hij niet te veel beschadigd is, ja.
Oh, spannend.
Maar meestal komt hij heel aan, hoor. Het is niet vaak gebeurd dat hij echt
Ik zou het verschrikkelijk vinden dat we over een tijdje te horen krijgen dat jullie auto niet goed is aangekomen. Dus we gaan er gewoon vanuit dat het helemaal goed komt. En jij bent dan ook in Australië te vinden, denk ik, tijdens de race.
Ja, we verblijven er 2 maanden. We vertrekken 7 september en de race is eind oktober.
Wauw, dat is een hele tijd.
Ja. En tijdens de race ga ik helpen met de strategie.
Ah, oké. Okay.
Dus bepalen hoe hard de auto mag rijden.
Hoe doe je dat?
Je krijgt heel veel weerdata. Je krijgt weerdata van de wind, van de wolken, van hoeveel zon er is, tijdstip op de dag, hoeveel energie er nog in de accu zit. En met al die data heb je het hele jaar een paar modelletjes gemaakt. En die ga je dan analyseren en dan zeg je, oh, nou, dit is optimaal. Hij mag zo snel rijden.
Mm-hmm.
En dan hoop je dat je daarmee alle concurrenten inhaalt.
Ja, en dan hopen dat er niet een driver zeg maar, achter het stuur zit die zich gedraagt als Max Verstappen. Want die luistert ook niet altijd naar wat er in de pitlane gebeurt.
Ja, we rijden ook altijd allemaal zelf in onze auto's. Dus de coureur, dat is ook gewoon iemand uit het team. Want we zien vaak dat andere teams wel coureurs inhuren. Dan nemen ze een coureur van de Formule 1 of iemand anders en eigenlijk rijden die bijna altijd de auto kapot. Dat willen wij niet.
Is misschien ook omdat ze het dan zelf niet gemaakt hebben, dat ze er minder vriendelijk mee omgaan?
Of? Ja, ik denk dat. En ze zoeken vaak ook meer de grens op. Ze weten niet wat de zonneauto aan kan.
Ja.
En dan bochtje afsnijden in de kwalificatie, dat werkt vaak niet.
Nee. God, wat een avontuur. Ja, is dit ook zeg maar hetgene waar het dan uiteindelijk voor doet? Is dit... Ja, wat voor kick geeft dit, dat je dit allemaal mag doen?
Ja, echt, echt heel vet. Ik keek het altijd als kind op het jeugdjournaal. En dan zag ik dat de zonneauto van de TU Delft wereldkampioen was geworden. En ik zag dat, hoe die dan tegen andere landen reed. En dacht, ja, het is gewoon de Olympische Spelen van de technologie. Dat wil ik later ook. En toen heb ik me aangemeld en ben ik vorig jaar gekozen.
Zo. En een team met 18 anderen... Wat was dan precies jouw rol in het team? Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen specialisatie en iemand is heel erg goed in bepaalde dingen, maar de ander juist totaal niet. Wat deed jij?
Ik heb de aerodynamica gedaan. Dus dat houdt in dat ik de vorm van de auto heb bedacht en heb geoptimaliseerd voor de laagste luchtweerstand. Heel veel programmeren en heel veel analyse. En uiteindelijk ga je dan die vorm aanpassen. Wordt die dikker, dunner, wordt die langer, wordt die korter? En... Ja, uiteindelijk maak je dan de snelste auto.
Ja, ik zit dan toch te denken van hoe doe je dat dan? Ik bedoel, ja, je hebt dan vormen en moet je dan bochten gaan berekenen? En wat komt er allemaal aan ter grondslag? Wat ligt er aan ter grondslag? Kun je ons daar een beetje in meenemen?
Ja, je begint met een conceptfase. Dus je hebt heel veel verschillende vormen. Je kan bijvoorbeeld één wiel voorzetten en twee wielen achter. Je kan ook twee wielen aan de zijkant zetten en één wiel aan de andere kant. Ja, en op die manier kun je dus heel veel verschillende vormen bedenken. En uiteindelijk streep je een paar van die vormen weg. Want je ziet gewoon of je kan het niet maken, of het kan niet sturen. Of het is gewoon één groot blok, wat natuurlijk helemaal niet snel is. En dan blijven er een paar vormen over. Wij hebben een aantal vormen getest in de windtunnel. Dus toen zagen we al van, die is goed, die is niet goed. En uiteindelijk hebben we uit al die vormen eentje gekozen. En die zijn we dan verder gaan optimaliseren. En met optimaliseren bedoel ik echt lokaal kijken hoe dik die dan moet op één punt. Dus ja, het begint een beetje globaal. Van, oh, wordt die zo, wordt die zo, wordt die zo. En uiteindelijk convergeer je naar één bepaalde oplossing. En is die tot op de millimeter nauwkeurig. Helemaal goed.
Maar hoe doe je dat dan? Alleen maar door in die windtunnel te zetten? Of laat je daar ook rekenmodellen op los? Wat moet ik daarbij voorstellen?
Nee, na de windtunneltest hebben wij heel veel sommen gedraaid. Die sommen heten CFD, Computational Fluid Dynamics. En dan teken je de auto in het 3D-programma. En dat 3D-model gooi je dan in die som. En dat laat je dan een nacht draaien. En na een nacht komt daar een auto uit. En dan heb je iets van 15 verschillende auto's. Want je hebt 15 sommen gedraaid. En dan ga je vergelijken en kijken welke de beste is. En op die bouw je dan voort.
Zo. Je vertelde me zoiets eerder dat je nog nooit zoveel sommen hebt kunnen draaien als afgelopen jaar. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, dat klopt. Dus ik heb een parametrisch model van de auto gemaakt. Ik heb de vorm van de auto gedefinieerd aan de hand van 400 punten. Dus je legt bijvoorbeeld een punt aan de bovenkant, een punt aan de onderkant. En vervolgens kun je die punten variëren. Dus je kan dit punt optillen, je kan dit punt omlaag trekken en dan wordt je auto dikker. Of je kan dit punt naar beneden halen, dat punt naar beneden halen, dan wordt je auto dunner. En door dat met 400 punten te doen, kun je dus heel snel verschillende auto's tekenen. En dat programma heb ik gelinkt aan een optimalisatiesoftware. En daardoor konden we ongeveer 10.000 auto's per nacht onderzoeken.
En hoeveel waren dat het jaar ervoor?
Ik denk dat het wel 10 keer meer is dan het jaar daarvoor. Zo. Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen.
En waarom kwam dit idee dan bij jou wel op en bij de rest niet?
Het idee was er al, maar de software die werkte niet zo heel goed. Dus ik heb alles geautomatiseerd, waardoor het nu wel werkt.
Zo. Ja, super knap natuurlijk. En heb je ook het gevoel dat daar, nou ja, je wilt jezelf misschien niet te veel op de borst slaan, maar heb je wel het idee dat de rest dat ook wel een beetje in de gaten heeft?
Ja, ja, ja. Ik kreeg ook heel veel complimenten ook van oude teamleden.
Zo.
En die vonden dat allemaal wel heel cool, hoeveel wij ook niet alleen aan de auto, maar ook voor de software voor de volgende teams hebben verbeterd.
Ja, want zij kunnen daar natuurlijk weer op voortborduren.
Ja, absoluut.
Hebben jullie nu naar 12 ook op de weg kunnen testen, vraag ik me af?
Niet op de weg, maar wel op een circuit. Want omdat Nuna niet aan bepaalde regels voldoet, mag ze niet op de weg rijden. Dan moet je bijvoorbeeld zijspiegeltjes hebben, een achterrijkijkspiegel. En dat hebben wij allemaal niet, want het is geen echte auto. Maar we hebben wel op circuits getest. En daar hebben we afgelopen weekend wel 80 km per uur gereden. Dat is nog niet de racesnelheid, maar voor een tweede testdag was dat echt wel een mooi resultaat.
En op welke snelheid hoop je dan te gokken, zeg maar, tijdens de race zelf?
Tijdens de race zelf rijden we rond de 100 km per uur. En de topsnelheid is zelfs 130.
Oeh. En is dat sneller dan de competitie of wat, of dan de concurrenten?
Ja, 130 zeker wel. Maar eigenlijk rijdt niemand dat, want dat hou je niet 3000 kilometer lang vol.
Nee.
Dan is de accu al na één dag leeg.
Wat zijn de belangrijkste learnings die je nou kunt meenemen van andere teams, van de vorige teams die hieraan hebben gebouwd?
Ik denk vooral veel trainen op protocollen op dit moment.
Wat is dat?
Protocollen is bijvoorbeeld een bandenwissel of in een konvooi rijden. Want Nuna rijdt niet alleen. Er rijden 7 auto's voor, rijden 7 auto's achter. En daar worden vooral heel veel minuten op gevonden. Dus bijvoorbeeld de Japanners, die doen dan een half uur over een bandenwissel. En als wij dat heel goed trainen en ook weten hoe die auto in elkaar zit, dan kunnen wij dat in 2 minuten.
Maar je zegt er rijden 7 auto's voor en achter?
In totaal 7, ongeveer 3 voor en 3 achter.
En maar wat voor auto's zijn dat dan nog meer, wat er omheen rijdt?
Van alles. Er rijdt 1 auto heel ver voorop en die haalt alle weerdata binnen. Dan rijdt er nog een auto vlak voor Nuna. Die maakt dan de hele weg vrij. Die schept gaten dicht. Die haalt dode kannengeroeps van de weg.
Zo.
En die bereidt de controlestops voor. Dan is er nog een auto die rijdt daarvoor. Die maakt de hele weg vrij. En die zorgt ook dat al het verkeer gewaarschuwd is dat er een zonneauto aankomt. Dan rijdt er Nuna. Onze zonneauto, Nuna 12. En daarachter zit Mission Control. Dat is de strategieauto. Die bedenkt dan hoe hard Nuna kan rijden. Die maakt ook belangrijke beslissingen mocht er iets niet goed gaan. En dan heb je... moet ik even denken zeg. Ik heb er nu 4 gehad.
Ja, maar het zijn er echt al een heleboel zeg. Ja, had ik al niet over echt, nagedacht.
Het is echt een heel proces. Oh, dan heb je daarachter nog een supportauto. Die maakt de Nuna als er iets kapot gaat. Dan is er nog een mediaauto, die maakt hele mooie foto's. En er is ook een chameleonauto, die helpt met de strategie. Die timed stoplichten. Als iets kapot gaat, kan die ook helpen. Dus die doet een beetje van alles.
Oh, wat super grappig dit. En rij jij dan mee in die strategieauto, net achter Nuna?
Nee, ik rij mee in de chameleonauto. Oh. Dus ik ben eigenlijk de chameleonstrateeg.
Ja.
Ja, ik help gewoon waar nodig is, met van alles nog wat.
Heb je de concurrentie al een beetje goed kunnen beoordelen? Want volgens mij zijn jullie nog niet de allerlaatste auto die gepresenteerd worden, of wel?
Nee, volgende week wordt de auto van België nog gepresenteerd. En alle anderen die hebben wij al gezien. En het valt wel op dat zij voor een ander ontwerp dan wij ze hebben gekozen. Wij zijn de enige catamaran, dus dat houdt in dat wij 2 wielen hebben aan de rechterkant en 1 wiel aan de linkerkant. En alle andere auto's die hebben een beetje een druppelvorm. Dat noemen wij ook wel de bullet. En die heeft dus 2 wielen voor en 1 wiel achter.
Hoe schat je je kansen in? Ik bedoel, je zult wel super enthousiast zijn, maar...
Ja, ik denk zeker dat we kans maken. Ook een hele grote kans. Ik hoop ook echt dat we gaan winnen. We gaan er alles aan doen. Maar het is tijdens de race ook wel een beetje geluk. Want je zag ook wat er 4 jaar terug is gebeurd met Nuna 10. Die is 200 kilometer voor de finish verbrand toen ze eerste stonden. En ja, dat ongeluk zit in een klein hoekje. En soms kan je dat gewoon niet voorkomen.
Ja, dat is ook zo. Dat lijkt me toch ook wel lastig om te zien dat je het misschien niet helemaal in controle hebt zelf. Dus dat je ook vanaf de zijlijn moet kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Kun je daarmee omgaan, denk je?
Ja, nou, je hebt wel controle, maar niet over alles. En dat maakt het denk ik wel heel erg moeilijk. Zo kun je bepaalde dingen wel oefenen. Dus als je een lekker band krijgt, kan je dat oefenen. Als er iets van de ophanging afbreekt, dat is in voorgaande jaren ook best vaak gebeurd, kan je dat oefenen of van tevoren gewoon sterker maken, zodat het niet gebeurt. Dat hebben we ook gedaan. Maar ja, sommige dingen, als er opeens een hele harde wind waait, dat soort dingen, dat kan je gewoon niet oefenen. En dat wil je ook niet. Dus dat is een beetje soms lastig in hoeverre je die grenzen gaat opzoeken.
Dus een beetje geluk en een beetje wijsheid.
Ja.
Nou, ik wens jullie heel veel succes toe.
Dankjewel.
Beste luisteraar, dit was hem weer. Woensdag hoor je een nieuwe aflevering. En dan hebben we het over de filosofie achter productdesigns. Heb je er namelijk wel eens over nagedacht wat de ingrediënten zijn voor dé perfecte smartphone? Of de allerfijnste gitaarversterker? Francisca Faoro weet er alles van en zij won er zelfs een prestigieuze Red Dot Award voor. Je hoort haar in aflevering 7 van de TechCrow podcast. Graag tot dan en vergeet je in de tussentijd niet te abonneren op de podcast via Spotify of je favoriete podcastmedium.